Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 36 en daarvan al de verzen. Psalm 36, de verzen 1, 2 en 3.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de gemeente de Korinthe, daarvan de eerste brief en daarvan het tweede hoofdstuk. Nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen... Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Korinthe 2. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou in wijsheid zijn, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der oversten der deze wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons openbaar door zijn geest, want de geest onderzoekt ook de diepten Gods. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo ook weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen en met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heeren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in het gebed. Heren, wat is het noodzakelijk om uw aangezicht te zoeken? Wat is het toch noodzakelijk, daar gij alle dingen weet en ziet. Maar ook dat gij alles bestuurt met uw goddelijke hand naar het einde van deze wereld. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat daarin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Heere, daartoe hebt gij uw Zoon gezonden, opdat wij in hem het leven mochten ontvangen. Wat zou het groot zijn als dat ook weer verlevendigd mag worden, daar wij ook na ontvangen genade altijd maar weer de neiging hebben om te verachteren, om van uw woord af te wijken, zoals ook. En met name in onze dagen blijkt, afwijkers van uw woord, dat zijn we. Maar dat we geworteld mochten worden in dat woord. En dat we daarop zouden bouwen. Op die leer, op dat fundament van de leer van de apostelen en profeten. Waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. O Heere, gij mocht ons bouwen. Gij mocht ons invoegen. Gij mocht ons stellen tot een licht op een kaars. Gij mocht ons stellen tot het zout der aarde. Want van nature zijn we zo smakeloos, o lieve Heren, dan grijpen we alles ter hand om onszelf te bedienen. Om onszelf te redden, om ons eigen gelijk te halen. Maar uw geest leert uw waarheid. Uw geest leidt ook in alle waarheid. Hebben we geen oudvader voor nodig? Hoewel die middelen kunnen dienen, maar dat we ons zouden begeven naar de bron van alle goed, die gij zelf zijt, in Christus. O Heere, mochten we ook deze dag uit die bron bediend worden. En met name die bron die geopend is voor de zonde van het huis van Jacob. Ter afwassing mochten we gewassen worden in dat dierbare bloed van Christus. In die bron der zaligheid. Maar ook bediend worden uit die bron. Gij zijt toch de Heer Jezus als één die dient. O Heere, mochten we door u bediend worden. Want zonder uw bediening is alles de dood. Gij hebt gezegd, zonder mij kunt ge niks doen. Kunnen we nog niet lezen, kunnen we nog niet horen, kunnen we niet preken. Kunnen we alleen maar dwaasheid openbaren. Dwaasheid, ongerechtigheid en zonde. Maar gij hebt toch gezegd dat de uwe die gij gekocht hebt met uw bloed uw getuigen zullen zijn. Met een bijzonder ambt, met een bijzondere roeping of krachtigs het ambt aller gelovigen. O Heere, mocht dat ook deze dag uw werk onder ons zijn. Dat die lieve geest ons bedouwen. En dat is niet de geest der dienstbaarheid, zoals we in onze dagen uit vele monden horen, waarin alles gemixt wordt, o lieve Heren, en daar staan we alle voor open. Want zodra gij ons laat gaan, dan vallen we in alle kuilen die er zijn, in alle strikken die de Satan gesponnen heeft. Want ons vlees is altijd in overeenstemming met de wil des duivels. Maar gij hebt die oude mens gekruisigd, met u gekruisigd. O lieve Heren, dat we in dat perspectief mochten leven, door het geloof. Dat wij een leven des geloofs kennen, die gemeenschap met u, waaruit de vruchten geboren worden. Want anders zijn het allemaal valse vruchten. Maar die vruchten worden geboren uit Christus. Uit zijn gemeenschap met ons. O Heere, mocht dat ook deze morgen in de bediening van uw woord blijken. Want aan de vruchten zal het gekend worden. En dat is onlosmakelijk verbonden en geklonken aan uw woord. O Heere, dat we dat niet zouden loslaten. Want dan krijgen we allerlei in onze dagen staan bol van menselijke meningen en eigen uitleggingen. Maar wij hebben het profetisch woord. Doe het ons verstaan dat dat de worsteling mag zijn. Om de zin en mening van uw lieve geest te mogen verstaan. O Heer, en dan kunnen we er alles wel bij laten. Om alleen die ene mening des geestes te mogen weten. Niet om het weten, maar om die uit te dragen. Gelijk de apostel zegt, die geest van Christus wenst niet anders meer te weten dan de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. O Heere, dat dat woord mag uitgaan op alle plaatsen van uw heerschappij. En dat uw gemeente mag groeien en bloeien, de diepte in. Opdat gij de eer hebben. Opdat gij, o Heere Jezus, verwinnaar, blijkt te zijn in de strijd en uw volk de overwinning geeft. O Heere, mochten we aan u geklonken zijn. Niet met een juk der dienstbaarheid, maar dienstbaar in Christus. Als gevangenen van Christus en toch als een losgelatene. Heere, wat moeten we toch onderwezen worden om die dingen te verstaan. Want we zijn altijd maar weer tot wettische dienstbaarheid geneigd. Vanwege dat dienstbare vlees, o lieve Heere, maar toch is die geest der dienstbaarheid eruit weggenomen. Door de dood van Christus. Die oude mens teniet gemaakt. Het is alles voorbij. Ziet, het is alles nieuw geworden. Heere, doe het ons verstaan. Maar niet alleen verstaan. Maar dat we er vruchtbaar onder gemaakt zouden worden in en door Christus en door zijn lieve geest die het alles uit Christus neemt. Heere, gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en betroefde. Gedenk hen die in de eenzaamheid verkeren en niet weten waar ze het zoeken moeten, mochten ze op u geworpen worden. En mochten alle kruisen druk wegen, die veelal blijken onze eigen kruis te zijn, mochten we die op u werpen, alle bekommernissen op u te werpen. Gij de bron van alle goed, o Heere, dat we dat leven mochten kennen en vervolgen te kennen in de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Zegen uw woord en zegen ons allen zoals we hier bij elkaar zitten, maar ook degene die meeluisteren. Mocht gij ze gedenken, mocht gij ze krachtig bedienen. En mochten we daarom verlegen zitten, mochten we zo opgekomen zijn naar uw huis, om door u bediend te worden, om door u geholpen te worden, ter bekwame tijd, om door u genezen te worden, om door u bekeerd te worden, om door u gezaligd te worden. Heere, dat we een voorwerp mogen zijn van uw opzoekende zondaarsliefde. Gij die de rijen nog doorgaat, want anders had deze wereld al opgehouden te bestaan. Maar er is zo weinig geloof dat gij het uitroept, zal er wel geloof gevonden worden. Als de Zoon des Mensen wederkomt op de wolken des hemels. O Heer, het zal er zijn, naar uw belofte. Alle de dagen tot de volleinding der wereld. Maar mocht gij het nog vermeerderen. Heere, vermeerder ons het geloof. Vermeerder uw nabije geest, dat we die mochten niet alleen kennen door het geloof, maar ook ervaren. Niet als iets geestelijk wat we er zelf bijvoegen, maar om door die geest gedreven, geleid te worden in al de waarheid. Wat noodzakelijk, Heere, omdat we van nature, maar ook na ontvangende genade, zulke dwaallichten zijn. Geef ons een oprechte geest om Jezus wil. Gedenk, land en volk is in verval. O Heere, zelfs kinderen God staan tegen elkaar op. Elkaar opscherpen mag, moet. Maar mocht gij geven de geest der waarheid. Die lieve heilige geest, die enkel waarheid is. Want dan verdwijnt twist en wrok. En dan zal het weer klinken. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde kruis bij elkander wonen. Heere, mocht dat gevonden worden in onze dagen. Het is alles verzondigd. Het is alles verzondigd. Er is alle reden dat je het niet doet. Dat gij alles verstrooit. En dat gij uw oordelen komt openbaren. Omdat het alles verbroken is. Maar mocht gij wat wij verbroken hebben, in Christus herstellen. Wat reeds hersteld is, omdat gij met de wereld verzoend zijt geworden. Niet met alle mensen in de wereld, maar met uw volk in de wereld. Heere, geef het alstublieft te verstaan om Jezus wil. Amen. Gemeente in afhankelijkheid des Heren wensen wij u het woord Gods te prediken. En daarbij de tekstwoorden uit Romeinen 8, de versen 15 tot en met 18. De tekstwoorden van onze overdenking vanaf vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Gemeente, vorige zondag zijn we gekomen aan de verklaring van de versen 14 en 15 van Romeinen 8. En over dat 15e vers wensen wij in afhankelijkheid des Heren nog wat verder na te denken, met name over de geest der aanneming tot kinderen. De geest der aanneming tot kinderen stelt Paulus tegenover de geest der dienstbaarheid tot vrezen. En dat is een tegenstelling die we in Romeinen tegenkomen, die ik u vanaf het begin van die Romeinenbrief heb verkondigd. En dat het woord ons dat leert, dat de eerste adem staat tegenover de tweede adem. De eerste adem met zijn dienstbare geest staat tegenover de tweede adem met de geest der vrijheid. Ja, de eerste adem zoals hij gevallen is, en heel het mensdom met hem, want de ongerechtigheid van Adam, van de eerste adem, is het hele mensdom toegerekend. Maar zo wordt ook de gerechtigheid van Christus toegerekend tot aan hen die door de geest Gods worden wedergeboren. De eerste adem, zoals hij gevallen is, was bedeeld met een dienstbare geest. En met het juk der dienstbaarheid bevangen geworden. Daarom vreesde hij God met een slaafse vrees toen de Heere naar hem vroeg waar hij was. Adam, waar zijt gij? Kroop die weg achter de boom. Kroop die weg achter het struikgewas. Want hij vreesde God niet meer zo in de staat der rechtheid met een kinderlijke vrees, maar met een slaafse vrees. Ja. Kijk, velen leren dat de geest van de mens neutraal is gebleven met de val. Nou, als dat waar was, dan is Christus te vergeefs gestorven. Dan is Christus te vergeefs gestorven. Adam, die was onmiddellijk na de val dienstbaar geworden, tot vrezen. Je zou kunnen zeggen, er was nog Heilige Geest overig, die hem constant ontdekte aan wat hij gedaan had. Want ze zagen dat ze naakt waren, hadden ze vroeger geen besef van, in die staat der rechtheid was dat geen zonde. Maar na die val, oh die vreselijke val, toen is de mens, ja, de duivel zei, je zal als God gelijk worden, kennende goed en kwaad. Nou, dat, ja, ook maar ten dele natuurlijk, want die kennis van het kwaad, die de mens van nature heeft, door de ingeschapen godskennis, door het geweten wat nog overgebleven is. De mens heeft nog een geweten, hoewel alles is verzondigd, ook het geweten. Hebt u er wel enig algemeen besef van wat kwaad is en wat goed is? Hoewel dat goede nooit door hem betracht wordt. Er zei van de week een professor, een SGP'se professor. Hij zegt, als we de wijsheid van boven missen, dan doen we beneden, hier beneden, veel kwaad. Alsof de mens nog tot iets goeds in staat is. Wat een dwaasheid. En hieruit blijkt dat God de wijsheid der wijze doet vergaan. Met name in onze dagen. Ja. Mensen, je hoeft er echt niet naar te verlangen naar een dokterstitel of een professortitel voor je naam. Maar vroeger werd wel gebruikt. Hè? Rutherford was ook professor in de theologie. Maar tegenwoordig kun je er bang voor zijn. Hè? Omdat het allemaal zit in dat verdorven verstand. Dan zit het nog een voet te hoog. En dat komt meer en meer openbaar in onze dagen. Dat de Heere de wijsheid der wijze doet vergaan. En het verstand der verstandige maakt hij teniet. Wat de mens met die dienstbare geest allemaal samenspint en samenspant. Er is niks van God bij. Er is niks van God bij. Een klein kind met een wedergeboren hart weet meer dan een professor in de Godgeleerdheid met een dienstbare geest. Dat zal ik je vertellen. En omdat Adam een dienstbare geest had door de zondeval en daaraan ontdekt was, verborg hij zich voor God. De mens en een dienstbare geest is de oude mens onder de wet. Dat staat altijd tegenover de nieuwe mens in Christus. Dat staat altijd tegenover de geest der aanneming tot kinderen. Als dat niet meer waar was, dan kon je de Bijbel wel weggooien, want dan heb er niks geen betekenis meer. De zonde staat tegenover de genade. De nieuwe mens staat tegenover de oude mens. De eerste Adam tegenover de tweede Adam. En bij die oude mens onder de wet, daar behoort ook een geest bij. Want anders is het geen persoon. Anders is het geen persoon. Dat moet verstaan worden, mensen. Dat moet verstaan worden. Een mens en een dienstbare geest is de oude mens onder de wet. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een dienstbare geest staat niet op zichzelf. Zo willen velen Romeinen 8 vers 15 uitleggen. En zelfs de kanttekeningen neigen ernaar. Maar dat is niet waar. De dienstbare geest staat niet op zichzelf, is zelfs niet een werking des geestes. Absoluut niet waar. Paulus noemt het in 1 Korinthe 2 de geest der wereld. De kanttekeningen spreken zichzelf tegen. De kanttekeningen zijn ook niet geïnspireerd. Ik acht ze hoog hoor. Echt waar. Want ze brengen veel wijsheid voort. Maar als je de kanttekeningen met het gezag van Gods woord gaat vereenzelvigen, dan bedrijf je de grootste afgoderij. En wat je daar ook voor bron aanvoert, als het allemaal bronnen zijn met een kleine letter, dan bedrijf je afgoderij. Bronnen met een kleine letter kunnen nooit Gods woord bewijzen. Dat is uitgesloten. De beekjes der rivieren zullen verblijden de stad Gods. Ja, voor zover ze uit de bron afkomstig zijn. En voor zover ze naar de bron verwijzen. Maar ik zou zeggen, mensen, drink nou niet steeds uit een beekje, maar begeef u naar de bron zelf. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht slaat. En sommigen isoleren de geest der dienstbaarheid van de persoon van de oude mens. Maar dat is vals hoor. Want ik heb u geleerd dat de geest der dienstbaarheid niet geïsoleerd kan worden van de gevallen mens. Want de mens zonder geest is geen mens. De gevallen mens heeft onmiddellijk na de val werd zijn geest veranderd in een dienstbare geest. Hij had een zondeloze geest. Net als Christus in zijn menselijke natuur een zondeloze geest heeft. Want Christus had ook een ziel, een menselijke ziel, denk erom. Hoewel hij de Heilige Geest zonder maat bezat, had hij ook een menselijke zondeloze geest. En dat had de mens ook in de staat der rechtheid, een zondeloze geest. Maar die zondeloze geest is dienstbaar geworden met haar kinderen. dienstbaar geworden met haar kinderen. Dat noemt Paulus, die twee verbonden, Agar en Sarai. De zoon der dienstbare en de zoon der vrije. Dat willen ze tegenwoordig allemaal ontkennen. Maar de geest der dienstbaarheid is onafscheidelijk verbonden aan de eerste gevallen Adam, aan de oude mens onder de wet. En dat stelt Paulus hier tegenover elkaar. Namelijk de oude mens met zijn dienstbare geest onder de wet en de wedergeboren mens als een nieuw schepsel onder de genade, die de geest der aanneming tot kinderen ontvangen heeft en van die dienstbare oude mens met zijn vreesachtige geest verlost is door de dood van Christus. De geest der dienstbaarheid is de geest van de oude mens. En ook als alle verklaringen anders getuigen, er zijn veel verklaringen die zeggen dat is de Heilige Geest, anderen zeggen dat zijn de werkingen des geestes, het is niet naar de zin en mening des geestes. De geest der dienstbaarheid is de geest van de oude mens. Daar hebben mensen van nature geen last van. Maar ook kan je aan de wandel en de handel van de oude mens die niet ontdekt is, kan je zien dat die opkomt uit de wet. Dat is voor een kind van God met een vernieuwde geest te onderscheiden. Tenminste als die op zijn plek is. Een oude mens komt altijd op uit de wet. Ook als doet hij dat onbewust. Dat wordt allemaal anders als de Heilige Geest de mens overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan wordt die dienstbare geest ontwaakt. En dan wordt die dienstbare geest actief. Dan worden de zonden levend. Niet omdat de wet verkeerd zou zijn. Nee, de mens is verkeerd. En daarom heeft die wet een geheel andere uitwerking op die gevallen mens. Ja. Een dienstbaar, dienstbaar, dan wordt de wet. Een mens is dienstbaar, maar dan wordt hij actief dienstbaar. Je kunt het vergelijken, het is een zwak beeld natuurlijk. Maar een raket, die kun je zien staan in zijn stelling. Dan zeg je, nou, wat doet dat ding voor kwaad? Wat doet dat ding voor kwaad? Niks. Hij staat daar. Hij staat er te staan. Maar als de engineers die raket tot ontsteking brengen, dus de knop indrukken, dan komt die raket tot ontbranding. En dan zie je een grote vuurgloed en dan komt die raket in beweging. Nou, zo is nou ook met een mens die tot ontsteking gebracht wordt door de overtuigingen der wet, door de spiegel der wet. Komt die mens tot ontsteking, tot ontwaking en dan gaat hij ontdekken wie die voor God geworden is. En dan probeert hij met zijn dienstbare geest die actief wordt, probeert hij het met God in treinen te brengen. Maar zo is het, mensen. Dat leert Gods woord duidelijk. Als het gebod is ingekomen, zijn de zonden weder levend geworden, zegt Paulus. Maar ja, dat was toch een gelukkige man, want hij zegt erachteraan, en ik ben gestorven. Het werd zo dienstbaar, want kijk, velen blijven in de ontdekking steken. Maar als je erin blijft steken, dan blijf je hele leven dienstbaar. Onder de wet. Maar als het zodanig dienstbaar wordt, als de zonden zodanig levend worden, dat het een last wordt niet te dragen, dat je met je ganse verdoemelijke bestaan ten onder gaat, dan ben je een gelukkig mens. Als het aan deze zijde van het graf gebeurt, dan ben je een gelukkig mens. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is eigenlijk een jubel. Een geloofsjubel. Dat wist die man ook niet op het moment dat het geschiedde, kon hij dat ook niet onder woorden brengen, maar achteraf zegt hij dan in Galaten 2 vers 19, als een jubel, ik ben door de wet der wet gestorven. Halleluja! Opdat ik Gode levend gemaakt zou zijn. Want het is een heerlijke leer hoor, die genade leer. Daar hoef je echt geen droevig gezicht bij te zetten. Ja, wel vanwege je zonde, wel vanwege ons bestaan. Maar niet wat de Heere werkt in Christus. Dat is een heerlijk werk. Dat is een genadewerk. Dat leidt tot de jubel des geloofs. Ja. De geest der dienstbaarheid is de geest van de oude mens. Dat is de geest van een onbekeerd mens. Van elk mens van nature. Gods kinderen zijn geen oude mensen meer. Dat is de andere kant. Maar een nieuw schepsel in Christus. En die hebben de geest der aanneming tot kinderen ontvangen. Dat zegt Paulus hier in Romeinen 8 vers 15. Gij hebt niet ontvangen. Hè? Als we nou eens lezen hebben geleerd. Je moet Gods woord leren lezen hoor. Je kan zomaar niet zeggen, nou hier staat het, klaar. Nee. Nee, we moeten lezen leren. En dat is met het verstaan des geestes. Gaat dat gepaard. We moeten lezen leren. Lezen wat er staat. Nou, van nature weet de mens heel niet wat hij leest. Hij verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Paulus zegt, gij hebt niet ontvangen. Dus die geest der dienstbaarheid, dat slaat op die geest der dienstbaarheid. Die is nooit van God gegeven. Nooit. Gij hebt niet ontvangen. De geest der dienstbaarheid. Waardoor gij opnieuw wederom zou vrezen. Met een slaafse vrees. Want dat heeft de mens allemaal zelf bewerkt. Door zijn diepe val in Adam. Dat is niet Gods werk. Tegenwoordig maken ze er Gods werk van. Dan zeggen ze zelfs. Ja, de Heilige Geest is dan die dienstbare geest. Of ze zeggen. Ja, die geest der dienstbaarheid. Dat is met een hoofdletter. Dat zijn de werkingen des geestes. Het is allemaal godslastering. Pure godslastering. Want de geest der dienstbaarheid. Dat is die wettische geest. Waarmee de mens. Die de mens zich over zich ingeroepen heeft door zijn diepe val in Adam. En die geest, die is in rust, die dienstbare geest, die is in rust omdat de mens dood is in zonden en misdaden. Maar als die wordt ontwaakt, laat ik het zo eens zeggen, als de Heer de knop indrukt van die ontsteking, dan komt alles in beweging. Dan komt die mens in beweging. Dan komt die mens, die wordt actief onder de wet. Zoals het volk dienstbaar, het volk Israël dienstbaar was in Egypte. Dan beginnen ze met die tegelstenen te sjouwen. Elke dag maar weer, van de ochtends vroeg tot 's avonds laat. Zwart van de dienstbaarheid. Nou, een mens is van nature dienstbaar, maar heb er geen last van, hè. We hebben van nature, van de zonde geen last. Van nature is de zonde geen juk voor ons. He? Daar leven we in als een vis in het water. Ja, als reformatorisch mens leef je natuurlijk niet in grove zonde. He? Mag ik hopen. Doe je het allemaal wat netter. Maar als die geest, Paulus zegt, als het gebod gekomen is. Paulus was een onberispelijke fariseer. Met zijn dienstbare geest was die onberispelijke fariseer. Geen mens kon een vuile vinger op hem leggen. Maar hij zegt, eertijds leefde ik geheel zonder de wet. Zonder de wet, ja, zonder de wet. En ik meende Gode een welgevallige dienst te doen. Door die mensen te vervolgen. Huh? Die allemaal van een andere geest waren. Hij zegt, ik meende dat vijanden van God. Hij zegt, maar ik was zelf een vijand van God. De grootste vijand van God, zeg ik. Hij zegt, en toen het gebod gekomen is, toen heb ik leren verstaan wat de wet is. Wat de wet is. Want die spiegel der wet, die toonde mijn bestaan, hoe ik voor God stond in mijn vijandschap, in mijn vleeselijkheid, in mijn vermeende hoogmoed en verwaandheid. Toen werd alles ontbloot, toen viel het deksel eraf. Toen viel het deksel eraf. Toen ontbrandde die raket, kwam die raket tot ontbranding. Nou, dat was een raket hoor. Toen moest Paulus de hand op de mond leggen. Anders zouden de vloeken eruit rollen. Geloof je het niet? Dan weet je er niks van. Dan weet je er echt niks van. Want die kijk, als je nou die Bunyan leest, hè, als je nou zijn biografie leest, was een vloekende ketellapper. Nou, dan word je een vloekende ketellapper. Dan word je de gewaardheid dat ben. Om Omdat die Heilige Geest de wet hanteert. En die laat de mens zien wie die is. Wij hoeven geen zondaar te worden. We hoeven niet dienstbaar te worden. We zijn het. Maar het komt allemaal tot ontwaking. Bij die wettische ontwaking. Die de Heilige Geest bewerkt. Door middel van de Heilige Wet Gods. Door middel van de spiegel van de wet. Dan gaat hij de mens overtuigen dat hij een zondaar is. Dan gaat hij de mens overtuigen dat hij in ongerechtigheid leeft. Dan gaat hij de mens overtuigen van het oordeel Gods over de zonde. Maar in die overtuiging blijven velen steken. En die noemen dat, sommigen noemen dat zelfs leven. Het is toch verschrikkelijk, ja. Heb je ooit wel eens een drenkeling gezien in het water? En die drenkeling roept uit. Nou, de reddingshelikopter die zweeft boven me, ik ben al gered. Het is al klaar. Het is al geschied. Tegenwoordig leren ze dat. Dan zeggen ze, ik ben een drenkeling. En als je dat weet dat je een drenkeling bent, dan ben je al gered. Heb je ooit zulke dwaze filosofie gehoord? Hè? Nee, die drenkeling die zal pas van zijn huivering des doods verlost zijn als die op het droge staat. Of niet? Zo moet ook een mens daadwerkelijk verlost worden van die dienstbare geest. Daadwerkelijk in Christus een nieuw schepsel worden. Wil die van zijn huivering des doods verlost zijn. Van de banden der dood, van de banden van de Satan. De geest der dienstbaarheid is de geest der vreesachtigheid. De geest der wereld, zoals we dat hebben opgelezen in 1 Korinthe 2. Wij hebben niet ontvangen, daar zegt Paulus hetzelfde, precies hetzelfde als in Romeinen 8 vers 15. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, die hebt God nooit gegeven hoor. God is niet de gever van de geest der dienstbaarheid en de geest der wereld. Die hebben we moedwillig door onze diepe val in Adam. Hebben we die geest onszelf gegeven. Maar daar is God de gever niet van. Wat is dat voor een dwaasheid? God is de gever van alle goed. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Maar de geest die uit God is, die is wel, die moet wel ontvangen worden. Omdat de mens na ontvangen genade daar niet automatisch over beschikt. Die moet je geschonken worden op grond van de verzoening, van de toegepaste verzoening in Christus. De geest der wereld is de geest van het bedorven vlees. Is God daar de gever van? En de mens van nature is bevangen onder het juk der dienstbaarheid van de wet. Ja, dienstbaarheid. Als je onder de wet verkeert, dan ben je dienstbaar met de dienstmaagd en haar kinderen. Dan ben je dienstbaar. Dan ben je onder het juk. Onder het juk. En het juk, dat wordt altijd in Gods woord gebruikt in relatie tot de zonde, in relatie tot de overtreding, in relatie tot de straf, in relatie tot een knechtelijke wil. Nooit positief. Nee. U zou zeggen, maar Christus zegt toch, mijn juk is zacht. Ja, omdat Christus voor ons de dood is ingegaan in onze menselijke natuur. Maar daarom blijft het nog wel een juk ter doding voor het vlees. Dat is wel positief voor het geestelijke leven, omdat het juk van Christus heiligend is. Onder het heiligend kruis. Ja. Maar het is tot doding van het vlees. Dus het juk staat in Gods woord. Het juk wordt nooit in positieve zin gebruikt. Sommigen doen dat, maar ik zeg, dan hou je eigenlijk niet aan de Bijbeltaal. Je kinderen alles wel voor invullen, maar wij hebben Bijbeltaal te spreken, niet Bijbelse woorden alleen, maar wel Bijbeltaal. Ja, er zei eens een dominee tegen me over een opmerking van me. Hij zegt, dat staat niet in de Bijbel. Ik zeg, als jij altijd moet preken wat in de Bijbel staat, dan kun je alleen maar de Bijbel lezen. Dan kun je nooit meer preken, want dat zijn
andere woorden als in de Bijbel staat. Het gaat erover over Bijbeltaal spreken. Bijbeltaal. Nou, wat is Bijbeltaal? Kan alleen als we de Heilige Geest ontvangen hebben. Anders spreekt hij wartaal. Het kan zelfs waar zijn. Een mens kan zelfs waarheid spreken. Maar door welke geest spreek je dat? Daar komt het op aan. En dan zal ik je toch vertellen, mensen, dat het leven met het leven niet kan twisten. Het kan zijn onder Gods kinderen, tussen Barnabas en Paulus ontstond er een twisting. Om een onbenulligheid. En als Paulus opstaat in Antiochië tegen de veinzende Peesters, dan is dat absoluut op zijn plek. Dat wordt in onze dagen zo gemist. Maar ik lees niet dat Petrus, die veinzende Petrus, die bestraft werd door Paulus, dat die Paulus achteraf nog een brief geschreven heeft om zichzelf te rechtvaardigen. Dat lees ik niet. Nou, dat is in onze dagen schering en inslag. Dat is in onze dagen mensen, waarom zijn wij overgegaan tot om de kennis te verkrijgen via de bronnen met een kleine letter. Paulus zegt, ik heb het van de Heer Jezus geleerd, zegt hij. En van de geest onze Gods. Ik zeg niet dat we die bronnen met een kleine letter allemaal moeten verachten, dat hoor je mij nooit zeggen. Maar ze worden in onze dagen worden ze gesteld boven de bron met een hoofdletter. Daar ben ik een falikante tegenstander van. En daar krijg je me nooit in mee. Nou, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En mensen, als je dat niet genoeg is, ja natuurlijk, we hebben altijd een uitlegger nodig. Maar die uitlegger, dat is de Heilige Geest. Zelf in de eerste plaats. Dat kan ook middelijk de prediking. Want anders zouden we niet hoeven prediken. De Heer heeft de dwaasheid der prediking gesteld. Opdat zielen door de werking des Heilige Geestes. Door de verlichting des Heilige Geestes. Zouden ontdekt worden. Of vertroost worden als een kind van God mag zijn. Om nader op te wassen in de kennis van Christus. Daar heeft de Heer de prediking toegesteld. Veracht de prediking nooit. Maar gaat, blijft bij de, bij het feit dat het woord de enige onfeilbare bron is van de waarheid. En daar is alles aan ondergeschikt. Ik heb pas aan iemand geschreven. Ik zeg, ik heb liever alle Bijbelvertalingen en alle uitleggers tegen dan God tegen. Want tegenwoordig wordt er van alles bijgesleept als bewijs, terwijl het niet in Gods woord gegrond is. Daar geef ik niks meer voor. Daar geef ik echt niks meer voor. Je kan bij Calvijn komen, je kan bij Luther aankomen, maar dan wordt het allemaal een muggenzifte brei, waar ik niks om geef en vermoei me er alstublieft niet mee. Als een mens in zijn dwaling voort wil gaan, het zij zo. Dan ga je er maar in voort. Maar vermoei me er niet meer mee. Je moet met het waarachtige woord van God komen. En dan moet het je worsteling zijn. Dat je verlegen zit. Om die ene mening des geestes te mogen verstaan. En dat doet de Heer nog hoor. Tegenwoordig moeten ze het alles van de oudvaders hebben. Want die hadden de geest. Nou mensen, als dat waar is. Dan is God niet meer dezelfde. Dan is de Heilige Geest niet meer die geest die in alle waarheid leidt. Dan heb je dat alleen maar vroeger gedaan en in onze dagen. Ja, dan hebben we de oude vaders nodig, want wat een afgoderij. Ik haat het intens. De Heer is gisteren en heden dezelfde. En als je daar waarachtig om verlegen zit, door die levendmakende geest, om te weten, de zin en mening des geestes, dan zal de Heer je dat openbaren. Zo waarachtig als God leeft en zo waarachtig zijn Bijbel, zijn woord waar is. Wat zullen we nou hebben? God zo groot maken als een luciferdoosje. En bij al die ondergeschiktheden te raden gaan. Bij al die onderbevelhebbers. De Heer Jezus zegt, volg mij. In alles. En dan kan het alleen maar zijn dat de Heilige Geest je uitlegger is. Hè, of dat ook door middel van geschiet. Daar staat vers 2. Maar dan zou je de Heer de eer geven. Anders, ga je, anders zie je altijd de vlaggen met van die ondergeschikte namen. Al zijn het ook namen die klinken als een klok. Ik spreek niet verachtelijk over de reformatoren. Ik spreek niet verachtelijk over de oudvaders. Maar het wordt verachtelijk als je die boven Gods woord stelt of in plaats van Gods woord. Dat neem ik niet.
Ja. In onze dagen zijn er beleiders die zichzelf bereers noemen. Ja, je moet wat durven. Tegenwoordig durven ze wat. Hebben dat de Bereërs gezegd? Wij zijn Bereërs. Prachtig. Prachtig zou Paulus gezegd hebben. Prachtig, zegt hij. Hij zegt, maar daar geef ik geen cent voor. Al was je op 10 keer een Bereër. Zijt gij in Christus? Daar gaat het over. Maar er zijn van die beleiders die zichzelf Bereërs noemen. En die de geest der dienstbaarheid met de Heilige Geest vereenzelvigen. Of met de werking des Heilige Geestes. En dan beroepen ze zich op Calvijn of op de kanttekeningen. Maar als Calvijn je autoriteit is, dan leef je niet uit de bron der zaligheid, mensen. Dan schuif je het woord van God terzijde omwille van een klinkende naam. Dat neem ik niet. En wie je ook bent, al hij een naam die klinkt als een klok, Paulus, die heeft nog nooit één seconde gebogen voor degene die in achting waren, zegt hij. Want hij zegt, degene die in achting waren, die hebben me nooit enig voordeel opgeleverd. Nog nooit. Daar leer ik niet van. Koperen gezegd, mijn preken zijn in de diepte geboren. En die kunnen alleen maar in diezelfde diepte verstaan worden. Amen. Zo werkt de Heer. Het is allemaal afgoderij om bij vlees te raden gegaan. Vest op prinsen, geen betrouwen, waar gij nimmer heil bij vindt. Die ome Jan die zegt op zijn sterfbed. Het is beter dat we om redding wensen. Te roepen om des Heeren macht en kracht. Dan dat men ooit vertrouwt op mensen. Waarvan geen hulp of heil is te verwachten. Want dan stel je heimelijk een mens boven het woord. En Gods woord leert dat de geest der dienstbaarheid een knechtelijke geest is. Van de gevallen mens. Overduidelijk zelfs. Dat is geen moeilijke tekst. Ja, moeilijk voor het vlees, onmogelijk voor het vlees om te verstaan. Maar niet voor Gods geest, die het Gods kinderen bekend maakt. Dat zegt hij toch, ik zal u de tweede trooster geven en die zal het uit mij nemen en het u verkondigen. Dat doet de Heere. En als je dat ontkent, dan zeggen ze, ja, hoe hebt de Heer het u dan verstaan? Nou zo die het zegt. Maar je kan met dat licht van een ander niet werken. Je moet dat licht zelf ontvangen. Je moet dat licht. Tegenwoordig ploegen ze allemaal met handen ons licht. Nou, dat is enkel duisternis om mensen. Dat is enkel duisternis. Maar als je ook diezelfde geest hebt ontvangen. Dan steekt het ene lichtje het andere lichtje aan. Dat ken niet anders. Dat ken niet anders. Maar van de geest der dienstbaarheid, we hebben het u al gezegd, is de mens van nature niet bewust, want hij leeft als een antinomiaan. Die de wet als een laars lapt, of de wet erbij neemt als regel voor zijn leven, hè? Tot op de kansels toe. Maar de Heere zegt, gij die de wet ter hand neemt, raakt ge nog zelfs met geen vinger aan. Dat zegt hij toch tegen de Farizeeërs. Gij die roemt op de wet, gij die roemt op Mozes. Weet niet wat je zegt, want je leeft geheel zonder de wet. Daar is Paulus achter gekomen. Gelukkig, hè? Gelukkig mens, als je erachter mag komen, dat je een eertijds hebt zonder de wet. Terwijl je onder die wet leeft. Leef je geheel zonder die wet. Want de mens dan ontdekt worden. En dat was de aanklacht van Christus jegens de Farizeeën. Zij roemden wel op de wet, maar zij kenden de geestelijke bediening van de wet niet. Totaal niet. Ze waren er overtuigd dat zij zich in een goede positie jegens de Heere bevonden, omdat zij nog nooit aan een dienstbare geest was ontdekt. Die raket was nooit tot ontbranding gekomen. Nooit.
En Saulus van Tarsus was zich ook niet bewust van zijn dienstbare geest. Ik heb het u al gezegd, hij meende zelfs God een welgevallige dienst te doen door de gemeente Gods te vervolgen. Maar toen het gebod kwam, toen het gebod bij hem op bezoek kwam, in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, toen ontwaakte zijn dienstbare geest. En het gevolg daarvan was dat de zonde bij hem begonnen te leven, bij hem begonnen op te spelen. Ja, die uitwerking hebt de wet op die dienstbare geest. Die uitwerking heeft die knop op die raket, die knop tot ontsteking. Maar alles zit er al in. De brandstof zit erin. Alles zit al in die raket. Of hebben jullie dat wel eens gezien, dat als de raket de ruimte in wordt geschoten? Dat is ook een goddeloze beweging. Maar heb je het wel eens gezien, dat als het moment van ontsteking, dan komen er nog even... En dan komen er nog even allemaal van die astronauten, die komen daar een beetje de ontstekingen aan plakken aan de buitenkant. Heb je dat wel eens gezien? Nee, dat zit er allemaal al in. Zo heeft die mens alles in zich, die dienstbare geest, de zonde. Maar het moet ontwaakt worden, het moet ontdekt worden. Het moet tot ontbranding komen. Dat komt als het gebod inkomt. Dan worden die zonden die er al in zitten, die komen in beweging. Ja, dan wordt het net een motor. En dan word je gewaar dat je alleen maar giftige uitlaatgassen kan produceren. Nou, dat is de reden waarom Paulus zegt, en ik ben gestorven. Hij is van zijn eigen koolmonoxide gestorven. Vat je dat, mensen? Hij zegt, want die motor begon te lopen. Hij zegt, ik had geen masker. Ik had er geen masker voor. Ik ben gestorven, zegt hij. Dat gebeurt als de wet bij je op bezoek komt. Die start die motor. Broem. En dan word je door diezelfde wet gedood. Ja. Want die wet, die zet die uitlaatklep bij je open. Nou, daar komt wat uit, de mensen. Daar komt wat uit, verschrikkelijk. Daar houden mensen het niet onderuit. En wat is dat je, wat zou dat toch een gelukkige dag zijn, als je het nou niet meer uit kan houden onder die wet, onder dat juk der dienstbaarheid, met die geest der dienstbaarheid, tot vrezen. Als je vrezen nou zo groot worden, dat je nou eens onvoorwaardelijk komt te vallen voor het recht Gods. Ja. Dat zou een wonder zijn. En toen het gebod bij Paulus op bezoek kwam, toen ontwaakte de geest de dienstbaarheid bij hem. Wordt alles actief, komt alles in beweging, begint alles op te spelen. Ik heb je al gezegd, moest hij zijn hand op zijn mond houden, en dan zouden de vloeken eruit rollen. Dan word je echt met recht een ketellapper, een vloekende ketellapper. Want als hij nou die bunje mag kennen in de staat van zijn genade, dan gaat daar aan vooraf. Dan moet je een vloeker in leven. Als je nou tot zegen gesteld wil worden, moet je eerst een vloeker in leven. Anders weet je niet wat de zegen is. En anderen leren dat de Heilige Geest de bewerker is van de geest de dienstbaarheid. Maar dat is ook een vreselijke ketterij. En ik zal het bestrijden met alle kracht die God me gegeven heeft. En die hij me verleent. Want dan zou de Heilige Geest veranderlijk van karakter zijn. Nou, dat is puur onmogelijk. De Heilige Geest is de geest der vrijheid. Dat is niet de geest der dienstbaarheid. Wat is dat voor godslast? De Heilige Geest maakt de bediening van de wet levend. Zodat de zonde gaan leven. Ik heb het alweer gezegd. Hè, van die van de gat, dat er komt alles tot ontwaken. De Heilige Geest hanteert de wet en maakt die levend, hè, om als de bediening des doods, om de geest der dienstbaarheid van de mens te ontwaken, omdat de mens van nature dood is in zonden en misdaden en daarin zijn leven heeft. Dus een doodleven. Of een leven des doods. En zonder overtuiging des geestes vreest de mens van nature niet voor God. Alleen als het dan omweert. En dan krijg je even een conscientieknip. Dan denk je, jongen, wat een almacht. Tenminste, als hij nog een sprekend geweten heeft. Hè? Maar zelfs alle overtuigingen des geestes leiden nog niet tot de rechte gods- en zelfkennis. Nee. Laat staan dat elke overtuiging van de geest tot de dood van de oude mens leidt. Nou, als dat waar was, dan was heel de wereld bekeerd. Maar zo is het niet. Nee, ik heb u al gezegd, velen blijven in de ontdekking steken. Ik heb u al eens meer geleerd dat de wet 4 trappen kent. De ontdekking der wet 4 trappen. Ten eerste, de wet ontdekt. En dan gaat de wet een stapje verder. De wet vloekt. Vervloekt de mens. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. De tweede trap is dat. De derde trap, de wet gaat verdoemen. Opdat geheel de wereld voor God verdoemelijk zij. De wet ga je verdoemen. He, die spreekt het vonnis over je uit. Kan je ook nog in blijven steken. Kan je ook nog in blijven steken in die derde trap. Kijk, daar heb je die raket weer. Hè? Daar heb je die raket weer. Een viertraps raket. Als die maar tot zijn derde trap ontbranding komt, dan stort hij neer. Nee, nog net niks. Een viertraps raket. Hè? Die vierde trap, de wet dood. En als die vierde trap van die raket tot ontbranding komt, dan maakt de capsule zich los van die raket. Kijk, dat moet nou gebeuren met de mens. He? Die oude mens moet vernietigd worden. Nou, dat is gebeurd in de dood van Christus. Maar moet wel toegepast worden. Dat moet wel toegepast worden. Maar algemene overtuigingen des geestes kent ieder mens wel min of meer. Elk mens hebben geweten. Elk mens heeft nog een ingeschapen godskennis. Ook de heidenen. En die gaan, omdat ze een dienstbare geest hebben, gaan ze de afgoden zetten. Dan snijden ze een vorm in een boom. Met allerlei wilde takken. En dan zeggen ze, dat is onze God. Dat komt omdat de mens een dienstbare geest is. Die gaat ermee aan de slag. Als een mens een neutrale geest zou hebben. Nou, dat is natuurlijk de grootste ketterij om het te leren. Dat een mens alleen maar een vreesachtige geest zou hebben. Nee, die mens die leeft onder de wet. Onmiddellijk na de val is de mens onder de wet in dienstbaarheid gekomen. Moet hij aan ontdekt worden. Ja. Maar dan die vierde trap. Hè? Die vierde trap van de wet. Ik ben door de wet gestorven. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Want niet het begin, niet halverwege, maar het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Ja, we zullen eens zingen. Psalm 33. Psalm 33. En daarvan het negende zangvers, het briesend paard moet eindelijk sneven. Gebeurde bij Paulus, hè? Hoe snelle draaf in het oorlogsveld kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. En wat er verder volgt in dat negende zangvers van Psalm 33. Geestes kent ieder mens wel min of meer. Aangezien de mens een ingeschapen godskennis heeft, waardoor ook de heidenen de afgoden aanbidden en die gunstig trachten te stemmen uit vrees voor de onbekende God. Ja. Daarvan vormen zij zich een beeld, een afgodsbeeld. Gemene werkingen des geestes, hè, dat is nog een stap verder, dat is algemeen. Je hebt algemene werkingen des geestes, die ieder mens min of meer kent. Maar gemene werkingen des geestes, die gaan nog een stap verder. Zoals we dat zien bij de dwaze maagden. Gemene werkingen des geestes kom je niet tegen in de wereld. Alleen maar in de kerk, alleen maar onder de godsdienst. Gemene werkingen des geestes kunnen vergaan. Die kunnen op het ware lijken. Hè? Die dwaze maagden, die waren uitwendig. Hè? Geen verschil kon je zien met de wijze maagden. Maar die dwaze maagden zijn altijd gebleven in de hoedanigheid van de oude mens met zijn dienstbare geest. Altijd. Dus je kent natuurlijk, en dat tekent Bunyan ook, dat er natuurlijk bijlopers en meelopers zich begeven op dat smalle pad des levens. Maar die mensen zijn niet door de enge deur gegaan, door de enge poort gegaan, maar over de muur geklommen. Zo waren de dwaze maagden over de muur, elders ingeklommen, zegt de Heer. Elders ingeklommen, niet ingegaan door de deur der schapen, maar elders ingeklommen. En daarom zegt de Heer aan het eind van de rit, wie zijt gij? Ik ken u niet, want ze waren niet door de deur der schapen, niet door Christus ingegaan. En uit oorzaak van de algemene of gemene werkingen des geestes kan de mens uit vrees voor God zich vroom gaan gedragen en zichzelf uitgeven voor een kind Gods. Maar de dwaze maagden vonden ten spijt van al hun zedelijke moraliteit en zedelijke godsdienst en nabijkomende bevinding, vonden ze de deur gesloten. De mens moet van nature dus verlost worden van zijn dienstbare geest. Waarom zou die anders dan een nieuwe geest moeten ontvangen? Hij moet verlost worden van die dienstbare geest en een nieuwe geest ontvangen, een nieuw hart ontvangen, wil het wel zijn met hem voor tijd en eeuwigheid bij. Maar kijk, je hebt ook een soort godsdienst die zoekt alleen maar voor de eeuwigheid gered te worden. Nou, dat is zo bij Gods volk niet. Want de Heer houdt ze hier nog een tijdje. Doorgaans nog een tijdje hier op aarde. Opdat ze het zout der aarde zouden zijn. Want als het zaad in de aarde valt en niet sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Want ziet op de vruchten. Daar zit dat landman op te wachten, met eerbied gesproken. Want de vruchten zijn voor de landman. Of wou je ook als een hoge pronkpauw door het leven gaan. Een beetje als een hoogbekeerd mens. Die alle knopen weet te ontbinden. Ach. Er is maar één knopen om te binden, dat is de Heilige Geest. En daarvan, kijk, toen de geest op Jefta kwam, toen de geest op Simson kwam, toen geschiedden de grote daden. Maar de mens is tot niks doen bekwaam. Ook de mens na ontvangen genade. Dan zet de Heer je naar zijn waardeloze hark in de hoek. Echt waar, hoor. En zo is dat met Johannes op Patmos ook aanvankelijk. Johannes, nou is alles afgelopen. Nou heb ik geen gemeente meer. Nou ben ik van alles afgesneden. Dacht je dat die man dat niet ingeleefd heeft? Maar toen openbaarde zich die verhoogde Immanuel aan hem. Ja. Ja, de Heer is niet te binden. Waar de geest des Heren in is, daar is vrijheid. Ja, een mens moet van nature verlost worden. Van zijn dienstbare geest. En degene die leren dat de Heilige Geest de bewerker is van de geest der dienstbaarheid, die bedrijven pure filosofie en zijn dikwijls zelf met de geest der dienstbaarheid bezet. Want dat komt er allemaal uit voort door mensen. Zelfs de Galatiërs, die waren er weer naar teruggekeerd. En hoewel ze, hoewel ze naar de staat in Christus waren, waren ze weer teruggekeerd naar al die wettische beginselen. En dan waren ze weer, je kunt er wel weer mee bevangen worden, bevangen. Het wordt niet je geest, nee. Maar je kan er wel mee bevangen worden. Zelfs na ontvangen genade. En voor ontvangen genade is er een mens alleen maar mee bezet. Dan heeft hij een geest der dienstbaarheid. Dan is dat zijn geest. En dat is de geest van het systeembegrip. Hè? De geest die weet hoe het zit. Of die pretendeert dat te weten. Hè? De geest die wel de klok heeft horen luiden. Maar niet weet waar de klepel aan. Zulke maken een breiwerk van teksten. Een dienstbare hutspot. Een letter die dood. Waar geen mens een touw aan vast kan knopen. Dat is de dood in de pot. Hè? Er zijn wat van die wilde colloquinten in onze dagen. En mensen, daar hoef je niet boven te gestaan. Daar ken ik niet boven gestaan. Want we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Maar ik heb wel de roeping om dit soort geesten tegen te staan. Om die te wederstaan. Weerleg, wedersta. Met alle langmoedigheid en leer. De geest der dienstbaarheid is niet uit God, maar de mens wordt er wel aan ontdekt als de geest de ziel gaat overtuigen in welke dienstbare doodstad hij verkeert. Dan komt het openbaar. Dan ontwaakt die knechtelijke geest en die zet alles in het werk om God uit handen te blijven. Of om het met God op een akkoordje te gooien met plichten, regels en zedelijkheid en vermeende geestelijkheid. Want als de godsdienstige mens met zijn bedorven ratio te werk gaat, zelfs na ontvangen genade, legt hij het woord logisch uit. Maar ik zal u vertellen, gemeente, dat verstandelijke logica staat haaks op de zin en mening des geestes. Gods geest werkt niet logisch. Het geloof is niet logisch. Verstandelijke logica staat haaks op de zin en mening des Heilige Geestes. Logische theologie is de theologie van de duivel. Maar de theologie van de Heere is onbegrijpelijk en ondergrondelijk en alleen te verstaan door het geloof, naar de mate des geloofs, naar de mate des geestes. Het geloof dat door de liefde werkend is, doorzoekt alle dingen, net als de geest Gods, doorzoekt alle dingen. Maar daar ontbreekt het aan in onze dagen. Men wil niet meer afsteken naar de diepte. Men leest fragmentarisch, men reageert fragmentarisch en dan krijg je allerlei ellende van. Houd ermee op! Ik krijg van tientallen reacties, van mensen die fragmentarisch lezen en volstrekt ongenuanceerd reageren omdat ze niet afsteken naar de diepte. Er zijn al wat boosheden en twisten uit voortgekomen. Dat is niet uit de geest Gods. Want waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid, vrede. En dan ben je verenigd in de waarheid. Dan ga je niet lopen ziften. Zulke hebben wel eens wat gehoord, wel eens wat gelezen en daar gaat mee aan de slag, hè? Alsof men het zelf heeft uitgevonden, dat is plagiaat. En de zulke presenteren zichzelf als een soort ombudsman in te ontbinden van geestelijke knopen en dopen ze ritsen. En als je een stukje leest, dan lijkt het net of als hij in een bos loopt zonder bosrand en in een woestijn zonder oase. Omdat het allemaal voortkomt uit een dienstbare geest. Zelfs uit de bevangenheid daarvan kan het geschieden. Zelfs Gods kinderen kunnen daar aan meedoen. De geest der dienstbaarheid is de geest van de filosofie. Daar heeft Luther keihard afstand van genomen. Calvijn was er weer mee bevangen. Met die geest van de filosofie. Die dacht zelfs dat Aristoteles bekeerd was geworden. Dwaas. Filosofische geest, hè, die met behulp van Aristoteles en Pythagoras het lek boven water trachtte te krijgen, maar als God de mens van de geest der dienstbaarheid verlost in de dood van de oude mens, dan slaat hij je bodem uit je lekke emmer. En die gaten wil een mens maar dichten, hè? Hè? Ja. Die gaten wil een mens maar dichten, maar God slaat de bodem eruit. Omdat al die dienstbaarheid de ziel wel jukken bezorgt, maar geen vrijheid, geen vrede, geen zaligheid, geen gerechtigheid. Dan heb je een valse vrede, dan rust je in een valse waarheid. Naar je eigen denken, naar je eigen meningen. En ik heb al gezegd dat die geestdrijvers die de geest der dienstbaarheid voor godzaligheid houden, of de geest der dienstbaarheid voor de werking des geestes houden, dat zij zich altijd willen laten gelden, een naam willen maken met etalage godsdienst, gevuld met andermans goed, en ze bestrijden de dwalingen met nieuwe dwalingen, of dezelfde dwalingen in een ander jasje, aangedikt met geestdrijverij en bedorven zuurkool. Ik heb er genoeg van. Maar zulke doperse geesten moeten publiek en radicaal neergesabeld worden met het zwaard van ons, van het woord. En dat moet volgens de apostolische orde 1 of 2 maal geschieden. En dan moet de ketterse mens verworpen worden. Als hij daar aan vasthoudt. Want Paulus zegt tegen Petrus, ik ken u niet meer naar het vlees. Hij noemt geen eens een naam in een Antiochië. En hoeveel keer heb ik dat hier al niet gezegd? Want Paulus stond aan de zijde Gods. En Petrus feinsde met de Joden. Dus dat is een misstand van Petrus. Maar die man die komt ermee in de schuld. Die man die komt er, want in zijn brieven komt hij erop terug. En dan zegt hij zijn broeder Paulus, welke dingen zegt die zwaar zijn om te verstaan. Hè, die de valse mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Maar dat behoorde die zelf ook doet. Ziet u, dan komt hij mee in de schuld. Maar de kerken zijn niet eens meer in staat om dit soort dienstbare dwaallichten onder de tucht te zetten. Want het is weg, mensen. De tucht is weg. De eer is weggevoerd. Het eerstgeboorterecht is verkocht. En nu bezetten de geesten der dienstbaarheid het vooraangestoeld in de kerken, inclusief de preekstoel en de leerstoelen. Geef niet hoor. Want de Heer zal het allemaal tot dwaasheid maken. Allemaal tot dwaasheid maken. Want wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. De weg Gods wordt doorlopend gelasterd met proponenten die zwanger zijn van de geest der dienstbaarheid. Paulus had er wat mee te stellen. En hij stond gedurig alleen tegenover die grote menigte dienstbare zonen. Maar toch niet alleen. Nee, want de Vader was altijd met hem. Zie, ik ben met u lieden. Alle de dagen, u zegt dat is Christus. Maar Christus zegt, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want door die geest der aanneming tot kinderen, gaan Gods kinderen roepen, Abba Vader, lieve Vader. En de Vader die verlaat zijn kinderen nooit meer, nooit meer. Nee. Want de Vader zelf heeft u lief. Met een liefde van eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. En dienstbare zonen gedragen zich als de vrienden van Job. Hè? Die de melaatse Job voor alles uitmaakte. Wat los en vast zit. Maar ze waren zelf van hun dienstbare drek niet gewassen. Want ze waren er zwaar mee bevangen met die dienstbare geest. Ik zeg niet dat het geen kinderen Gods waren, maar zie je, in het geval van Job kan zo ver gaan dat je de kerken Gods tegenover je krijgt. Alsof het je vijand zou zijn. Maar Job heeft zich aan hen geen moment onderworpen. En ook Paulus heeft zich nog voor geen moment aan deze vleiers onderworpen. Omdat hij slechts één meester had. Waarvoor hij zich als een verloren zondaar had leren kennen. Als een verloren zondaar had hij voor God in het stof gelegen. En als een aangenomen kind. En als een geroepen knecht. Lag hij gedurig aan die voeten van Christus. Eén is hun meester. En de rest is vlees. Of een medebroeder. Maar ik zal u echt even nou een geheim vertellen, mensen. Een ware broeder wordt in benauwdheid geboren en de rest verlies je allemaal. De rest verlies je allemaal. Een ware broeder wordt in benauwdheid geboren. Niet op een of andere dienstbare samenkomst. Hè, waar men elkaar naar de mond spreekt, de eer van elkander aanneemt. De eer van elkander zoekt, elkaar naar de ogen kijkt te werken. Des vlees houden voor werk van de geest. Mensen, als je echt dienstbaar wil zijn, mag zijn in de dienst van Christus. Dat is geen juk. Als je dienstbaar mag zijn in de dienst van Christus. Dat gaat niet in de opgaande weg. Nee.
Nee.
En in dat verband zegt Christus, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en geest en nederig van hart. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last ligt. Niet voor het vlees, hoor. Denk er maar niet aan. Want het vlees onderwerpt zich de wet Gods nooit. Ja.
En als dat gebeurt, mensen, als je nou zo'n... Ik ben helemaal een tegenstander van die vrome kliekbijeenkomsten. Het was in Springfort, was er altijd een gebedssamenkomst voor het avondmaal. Ik ben er nog geweest.
Want de ene probeerde de ander in de gebed te overtroeven. In allerlei vromigheid en allerlei glimmende gezichten. Mensen, zo werkt God niet! Dan vind je elkaar onder het heiligend kruis. Dan vind je elkaar in de dood van Christus. Net zoals die Emmausgangers. Die verstonden elkaar in die dood. En als je elkaar niet in de dood verstaat, versta je elkaar ook niet in het leven. En de dood kan met het leven geen huishouden. En andersom ook niet.
Nee.
Als dat gebeurt, dat men de geest de dienstbaarheid houdt voor de werkingen des heilige geestes. Mensen. Dat baart de ene dwaling naar de andere dwaling. De geest der dienstbaarheid bestaat niet uit louter werkingen. Het is een staat der dienstbaarheid. En daarin bevindt de mens zich die bezet is met die dienstbare geest. Kijk maar naar die rijke man. Die man die hield zichzelf voor een waar christen. En de arme Lazarus die spoog die in zijn gezicht in het bijzijn van zijn gepochte vrienden. En of je dat nou netjes inkleedt of grof, dat maakt allemaal niet uit. Als je in de geest, als je in staat der dienstbaarheid verkeert, dan verkeer je onder de wet en dan leef je in grove vijandschap met je schepper. En dat wordt totaal anders als je met Christus mag opstaan uit die dood en als een nieuw schepsel gesteld mag worden met een vernieuwde geest, met een nieuw hart. En aan de andere kant totaal vleeselijk je eigen bevindt in het licht van de geestelijkheid der wet. Want dat is eraan verbonden. Dan zeggen ze, ja, de mens na ontvangen genade, die verliest de wet. Houd er toch mee op, mensen. Die geestelijkheid van de wet blijft altijd bestaan. Ja, hij verliest de wet. Hè, als een tuchtmeester, als een regel des levens. Als gebod op gebod. Hier en daar. Ja, maar de geestelijkheid van de wet blijft altijd bestaan, want de wet die blijft tot in eeuwigheid. Kerkelijk Nederland is een grote vijver met kwakende kikkers, die de geesten niet meer kunnen onderscheiden. En men leeft van schema's, van objectivisme, van pluralisme, van getallen en van leerstellige gaatballen. En als je dezelfde gaat beproeven, dan barst er een ader uit. Want het is een zeldzaamheid in onze dagen. Als er één mag bukken voor het woord. Dat is een zeldzaamheid in onze dagen. Ik buk niet voor oudvaders. Daar buk ik niet voor. Dat is afgoderij. Dat is idolatry. Wel als ze met de waarheid. Maar dan buk je niet voor een mens. Dan buk je voor de waarheid. Petrus die bukte niet voor Paulus in Antiochië. Nee, hij boog voor God. Hij boog voor de waarheid. Die Paulus verkondigde. Daar gaat het. Ik Ik heb echt hier niemand speciaal op het oog, maar ik heb er wel genoeg van meegemaakt. Ook in mijn eigen eertijdse leven. Absoluut hoor, ik ken het vanuit mijn eigen leven. Want ik zit hier niet te blaffen op anderen. Maar ik heb die geesten wel te wederstaan. Dat is mijn roeping. Die heb ik van God gekregen. Ja. Kun je betwisten, nou ga je gaan. Kijk, die lieden die zich als Bereërs voordoen, zijn ondertussen hoogzwanger van de geest der dienstbaarheid, die het getuigenis des Heilige Geestes lasteren. Maar die openbaren zich als valse Ananias, die God niet gezonden heeft, die zijn zelf gaan lopen. Dat zijn de werklieden die werken om loon, om eer, om een naam te maken. Maar als de genade heerschappij voert in ons leven, dan is onze naam vergaan. Want dan blijft er maar één naam bestaan. De naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom zegt Paulus, ik wens niks meer te weten, want zijn naam was vergaan. Gelukkig hè. Hij zegt, ik wens niks meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dan moet alles eraan, mensen, wat zich vroom aandient, wat zich goddeloos aandient. Dan moet alles verwijken. Dan ben je Johannes de Doper. Bereid de weg des Heren. Maak een ruim baan voor onze God. Dat werkt de geest der vernieuwing tot kinderen, want die getuigt met onze vernieuwde geest, volk des Heren, dat we kinderen God zijn. Ja, dan zijn we nog amper aan die geest der aanneming tot kinderen gekomen. Geef niet om mensen. God heeft de tijd. Eén dag is bij de Heer als 1000 jaar. Hij wacht om genadig te zijn. En we hopen deze stof als de Heer het geeft. We leven een welzijn vanavond te vervolgen. Zegenen de Heere zijn getuigenis tot roem zijns naams dat die heerlijk is. Tot zaligheid van onze zielen. Amen. Lieve Heere, mocht Gij ons leiden in de waarheid. Als Gij ons uit de wereld leidt, dan leidt Gij ons in de waarheid. En dan voert Gij ons naar het Vaderhuis met de vele woningen. Uit de wereld, in de waarheid, naar het Vaderhuis. Naar het Jeruzalem dat boven is. Heere, verheerlijk uw naam en kracht, verheerlijk uw woord, de autoriteit van uw woord. Uw gezaghebbende woord. Maak het vast in onze zielen. Wees met ons het verdere van deze dag en dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van diezelfde psalm 33. Van diezelfde psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Psalm 33, 10e zangvers.
Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.